In 1 Korinthe hoofdstuk 10 waren wij in het gedeelte waarboven staat het avondmaal. En we hebben vorige keer al gezien wat de apostel daar schrijft en hoe hij het eten van het avondmaal, het gebruik van het avondmaal, waarbij wij allen eten van één brood enzovoort, vergelijkt met het eten van wat aan de afgoden geofferd is. En bovendien vergelijkt hij het met de situatie onder Israël. Dat is in vers 18. Dat wil zeggen het Israël dat naar het vlees is, waarbij in elk geval de priesters en dikwijls ook degene die het offer hadden aangebracht, aten van hetgeen geofferd was. En zo te zeggen dus aten eigenlijk van het altaar, van dat wat voor de Heere bestemd is. De strekking van het schriftgedeelte is natuurlijk die dat men niet van beide tegelijk kan eten, om zo te zeggen. Men dient de Heer of men dient de afgoden, een van beide. Wat het avondmaal betreft, uit dit schriftgedeelte zelf is in elk geval de betekenis van avondmaal duidelijk. Al moet ik er meteen bij zeggen dat dit schriftgedeelte eigenlijk helemaal niet probeert uit te leggen wat er de betekenis van is. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd, denk ik. Het is tamelijk vanzelfsprekend. Voedsel, brood en ook drank is uitbeelding van leven. Wij beschrijven het in elk geval als levensmiddel, maar het is leven in zichzelf. En het is de uitdrukking ook van gemeenschap. De maaltijd namelijk, waarbij men gezamenlijk aanzit, of was het aan licht, dat weet ik niet meer. Maar waarbij men gezamenlijk aanzit aan dezelfde tafel, eet van dezelfde tafel, eet uit dezelfde pan van mijn part, is een uitbeelding van de gemeenschap die men heeft. Vandaar dat in het Grieks dat woord voor maaltijd ook hetzelfde is als dat voor één bruiloft. Want de bruiloft wordt geacht ook de gemeenschap, om zo te zeggen, tot stand te brengen, dan wel in te leiden. En vandaar de verwarring soms in het Nieuwe Testament dat er sprake is letterlijk van in de vertaling van een bruiloft, terwijl we in de eerste plaats sowieso nergens een bruid tegenkomen en veelal ook niet eens een bruidegom. En dat komt omdat het woord gamos nou eenmaal gewoon staat voor maaltijd. Wordt daarmee een probleem van de vertalers bij gelegenheid. Maar de betekenis moet duidelijk zijn. Die wordt ook vragenderwijze hier naar voren gebracht. Als tot verstandigen spreek ik, zodat de mogelijkheid wordt opengelaten dat iemand die onverstandig is, dus deze betekenis niet kent of er nooit over heeft nagedacht. Dat zou kunnen. Maar als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg, de drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is hier niet gemeenschap des bloeds en dus des levens van Christus? Of anders, het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood, zo zijn wij één, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Ook al wordt het brood gebroken, dan nog voor de overdrachtelijke betekenis blijft het kennelijk één brood en staat er, wij zijn allen eens broods deelachtig. Waarom ook niet? Het is een beeld van leven, van één leven, en het idee is dat dat ene brood de uitbeelding is van het ene lichaam van Christus, waarbij zelfs in het Nederlands het woord brood een synoniem is voor een lichaam. Een blok, een brok. Is het een brok of een blok? Materiaal noemt men dikwijls ook een brood. Een broodje lood, een broodje goud, een broodje dit of broodje dat. Broodje aap is iets anders, heb ik me door een politicus laten vertellen laatst. Maar vooruit maar weer. Maar het is één lichaam, één brok materiaal, waar nog bij komt dat het woord lichaam volgens de enige echte Nederlandse betekenis weliswaar duidt op een eenheid, want dat is wat een lichaam is, een eenheid, maar dan uit verscheidenheid, dat wil zeggen uit samenstellende delen. En elke eenheid die samengesteld is, kan dus worden aangeduid met het woord lichaam. En dat wordt hier trouwens in de Bijbel ook geïllustreerd. Want later lezen we over dat ene lichaam dat bestaat uit vele leden. En dat de leden weliswaar verschillend zijn, maar ze zijn allen één. Zij vormen één eenheid. Kijk gewoon in die woordenboek, dan kun je dat ook lezen, dat dat de betekenis is. En het deel hebben aan één brood, niet ieder voor zich een stukje, maar het deel hebben aan het ene brood, in verband met het avondmaal, is de uitbeelding van dat we al een deel hebben aan dat ene lichaam van Christus. Want dat is wat er staat. Is dat niet gemeenschap, waarbij trouwens gemeenschap ook nog leven aanduidt? Is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus? Vraagteken. En je hebt het hart niet om een nee op te zeggen natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je weet dat het antwoord is ja. En als je dacht dat het anders was, dan, dan moet je je gedachten aanpassen. Dus, hè? Ik heb je vorige keer gezegd dat weliswaar algemeen dikwijls geleerd wordt dat brood en wijn van het avondmaal een beeld zijn van het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. Maar toen ik iemand hoorde zeggen, maar in 1 Korinthe 10 staat toch dat het een beeld is van eenheid en van gemeenschap en het leven van Christus nu. Toen was het antwoord, ja, maar dat is alleen in 1 Korinthe 10 zo, want overal elders in de Bijbel is het een beeld van lijden en dood. En dan weet je eigenlijk al genoeg. Want zo werkt het uiteraard niet. Hè? Men zegt ijskoud, dit is een uitzondering hier in 1 Korinthe 10. Nou, dat is het niet. Er is nergens anders een schriftplaats waarover het avondmaal gesproken wordt. En waar gezegd wordt, of maar gesuggereerd wordt zelfs maar, dat het een uitbeelding is van lijden en dood. Die is er niet. Met andere woorden, we hebben maar één schriftgedeelte waarin je een verklaring zou kunnen vinden, al is het dan ook vragenderwijs, hier, en dat is hier in 1 Korinthe 10, en daar blijft het dan bij. En buiten de Bijbel om, is in de hele wereld de maaltijd bekend als de uitbeelding van leven. We hebben nog, ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb hoor, maar we hebben er nog het gebruik aan te danken dat na een begrafenis men bij elkaar komt om broodjes te eten. Alsof je daar nou zo'n behoefte aan hebt op dat moment. Maar dat wordt gedaan, er hoort de maaltijd bij, omdat de maaltijd na afloop juist de uitbeelding is van het leven en ook van het leven gaat verder. We moeten het met z'n allen, met de hele familie, zien te rooien. Zo werken die dingen. Wel eens een begrafenis meegemaakt. De meeste begrafenissen die ik meemaak zijn toch gezellig. Je ontmoet elkaar nog eens een keer. De vrees valt dat je langzamerhand je familie alleen nog maar ziet bij begrafenissen. Het wordt een steeds kleiner groepje overigens dan, maar vooruit. Maar het zijn ontmoetingen toch. En enige vorm van verbondenheid komt toch tot uitdrukking. Zelfs als je die in de rest van je dagen helemaal niet meer beleeft. Of nooit beleefd hebt. Dan nog. Het is een uitbeelding van gemeenschap. Zo werken die dingen. Nou goed. Wat het avondmaal betreft. Ja, ik moet het eigenlijk maar. Ik denk dat ik dat maar ga doen. Ik schuif het maar even vooruit. Naar 1 Korinthe 11, want daar komt het weer aan de orde. Nou ja, nog steeds, want het onderwerp verandert niet. Maar ik beloof u dat ik er dan misschien, uitgebreider op in zal gaan. En anders dan vraagt u dat gewoon, dan roep u dat even. Je belooft, je bent er nog niet op ingegaan. Want daar wordt verwezen, 1 Korinthe 11, vers 23... naar de Heer Jezus die in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam en als hij het gedankt had brak hij het en zei neemt eet dat is mijn lichaam voor u doet dat tot mijn gedachtenis dat wordt gebroken sla ik over maar dat leg ik dan wel weer uit hè, dat er niet staat en dat in nieuwere vertalingen ook inderdaad is weggelaten staat het ten onrechte het staat hier niet en het staat ook niet op een andere plaats overigens. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond, het nieuwe testament, het nieuwe verbond. In mijn bloed, in mijn leven, Doe dat zo dikwijls gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. En ik zeg er nu maar meteen bij, men zou weten, op grond van de Hebreeënbrief in elk geval, dat de Heer Jezus zelf de middelaar is van het nieuwe verbond. En hij is dat naar de kracht des onvergankelijke levens, dat wil zeggen op grond van zijn opstanding. En dat is waarnaar hier verwezen wordt. Een leven, bloed, leven onder het nieuwe verbond. Een leven waaraan wij deel hebben, onder het motto, zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank, maar het is niet het leven onder het oude verbond, dat werd beëindigd aan het kruis. Maar het is het leven onder het nieuwe verbond en dat is eeuwig leven. Ik vestig uw aandacht op dat de dood van de Heer Jezus aan het kruis plaatsvond, volgens, op grond van en dus onder het oude verbond. En dat bloed dat hij daar stortte, was bloed van het oude verbond en dat ook door het oude verbond door de wet geëist werd. Daar waar de Heer de plaats innam, de functie vervulde van losser, stierf hij op grond van de wet. En hij kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen enzovoort. En in zijn opstanding ontving hij leven, eeuwig leven en dat is het bloed, het leven van het nieuwe verbond. En daar is de wijn ook trouwens een uitbeelding van. En hoe het gekomen is, weet ik niet. Maar de uitspraak legaïm bij het uitbrengen van een toast in het Hebreeuws, Joods dus, hè, als de Joden drinken, legaïm, dan zeggen ze iets heel vreemds toch, hè? Want le is op en gai is leven. Maar waarom zeggen ze gaïm? In het meervoud, levens. Want het gaat heus maar over één leven en zo vertaalt men het ook. En toch spreken ze het uit in het meervoud. En dat is een pluralis extensionis. Nou ja, laat maar zitten. Dat is een meervoud van uitgestrektheid. Dat wil zeggen leven, maar dan eeuwig leven. Van mijn part lang leven, misschien hebben ze dat bedoeld. Maar leven uitgestrekt, om zo te zeggen, want dat is wat wijn uiteindelijk voorstelt, niet maar leven als zodanig, maar inderdaad eeuwig leven. Althans, in de Bijbel, daarbuiten weet ik het niet zeker, maar in de Bijbel in elk geval. Ga je. Nou, levens. En de wijn heet trouwens Jaim. Het hangt de rest steeds mee samen. Jaim, dat weet je. Het is Jiddisch of Hebreeuws voor de wijn. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Ik beloof u, ik zal erop ingaan naar aanleiding van 1 Korinthe 11. Want dat is daar toch nodig, omdat daar wat consequenties aan verbonden worden. Hier in 1 Korinthe 10 wordt het alleen aangehaald als voorbeeld. En ik hoop ook dat u begrijpt dat de apostel langs twee lijnen tegelijk redeneert. Hè? Dus voor degenen die moeite hebben met symboliek. Je moet er maar aan wennen. Hij zegt twee dingen tegelijk. Want hij heeft het over het deel hebben aan brood en wijn. Het aanzitten, om zo te zeggen, aan het avondmaal. Maar tegelijkertijd heeft hij het over de gedachte dat wij in heel ons leven aan elkaar, met elkaar verbonden zijn en aanzitten aan de tafel. Dus heren die, en dan praat ik ook weer langs die andere lijn, waaraan hij ons alles geeft wat we nodig hebben voor dit leven. Hij geeft ons alles wat tot het leven en de onverderfelijkheid behoort. Dat zijn de woorden van 2 Petrus 1. Kortom, ook als we niet avondmaal vieren, dan nog, en juist dan, zouden wij aanzitten, was de bedoeling, aan zijn tafel, en zouden wij van hem aannemen wat hij ons aanreikt. Uiteraard, dat is leven uit genade. En anders zoek je in het Oude Testament eens op die paar schriftplaatsen waar gesproken wordt over iemand die bij iemand anders aan tafel aan zat. Die kom je ook nog wel tegen, hoor. Luidie, hè? Mephibosheth bijvoorbeeld, ja, die aanzat aan de tafel van David. En dat gaat echt niet maar over het eten, hoor. werd door David onderhouden. Hij maakte deel uit daarmee van de koninklijke familie of huishouding, of hoe je dat maar zeggen moet, enzovoorts. En hoe was het ook weer met Jojachin? Was het Jojachin, geloof ik? Nou, soms. Die na verloven in de ballingschap, na zoveel tijd, werd hij alsnog uit zijn gevangenis gehaald. En zat voortaan aan de tafel van de koning. Nou ja, dat soort dingen. En wat dat betekent, mogen duidelijk genoeg zijn. En zo zitten wij aan zijn tafel. En de functie, voor zover je van een functie kunt spreken, de functie van de avondmaalsviering is dat wij erbij bepaald worden dat wij met elkaar gezamenlijk als kinderen Gods één lichaam vormen en leven uit de hand des Heren. En dat is ook bepalend voor onze gemeenschap. En daarom is het dus ook, ik probeer niet te sterke woorden te gebruiken, maar is het toch tamelijk tragisch dat men in het avondmaal een uitbeelding van lijden en dood wil zien. Dan mist men de werkelijke betekenis daarvan. De werkelijke betekenis is eigenlijk het tegenovergestelde, namelijk het is leven. Praktisch leven, het is de uitbeelding van onze dagelijkse positie enzovoorts. En de reden dat de apostel het aanhaalt, en dat blijkt niet alleen hier, maar zeker uit het volgende hoofdstuk, het hoofdstuk 11, is dat hij het gebruikt als voorbeeld voor ons praktische leven als kinderen Gods. Met andere woorden, je vindt dus ook hier niet de instructies met betrekking tot de avondmaalsviering. Laat staan de instelling ervan. Dat wordt aangenomen, de Corinthiërs kennen dat, maar het wordt meteen als voorbeeld gebruikt, als dat zo is voor die ene gelegenheid, wanneer het dan ook maar is, en hoe dikwijls dan ook, dat woord wordt immers gebruikt, hè, zo dikwijls gij dit doet, enzovoort, hoe dikwijls dat ook is, het is maar incidenteel, maar het is de uitbeelding van onze positie en het is ter gedachtenis, niet aan iemand die is overleden, maar het is ter gedachtenis van degene die leeft, die ons leven is, die met ons is, die ons leven onderhoudt en voedt en die ons leidt naar onze zoonstelling in de toekomst. Want dat is de strekking van het in memoriam. Dit is niet vanwege de dood. In hoofdstuk 11 doet dit tot mijn gedachtenis in vers 24. Maar opdat we zouden denken aan die levende Heer bij wie wij aanzitten en in wiens dienst wij zijn en die ons in elkanders gemeenschap geplaatst heeft en nog plaatst uiteraard. Hè? Goed, terug naar 1 Korinthe 10 dan. Eerst even nog vers 18. Even kijken naar Israël naar het vlees, dat hebben we vorige keer ook al gedaan. Hebben niet degene, dus het is ook zo'n vragende vorm, hè? Hebben niet degene die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Dat wil zeggen, ze eten van het altaar, als het ware. En ik heb u dat laten zien, hoe men dat ook in het Oude Testament praktiseerde. Veel van wat er geofferd wordt, is tegelijkertijd bestemd voor de priesters die ervan zouden eten, dan wel voor degene die het offer hebben aangebracht, uiteraard. Ze eten van het altaar. Maar wat het eten van het altaar betreft, wij hebben in Hebreeën 13 zo'n aardige uitspraak. Volkomen symboliek, allemaal symboliek, maar daarom juist zo mooi. Daar staat in vers 10. Wij hebben een altaar van het welk, we hebben zo'n ding niet hoor, letterlijk. Nou ja, ik moet toegeven, in sommige kringen heeft men zoiets voor in de kerk staan, hè? Dat heet het altaar. Zo van, we hebben zo'n ding niet, we maken er gauw een of zo, ik weet niet hoe dat gaat hoor. Maar er staat, wij hebben een altaar, maar het altaar in de betekenis van dienst aan God. Dat is wat het altaar is, of voorstelt. Soms een letterlijk ding natuurlijk, maar het is de uitbeelding van een dienst aan de Heer, aan God. En wij hebben zo'n dienst onder het nieuwe verbond, want daar gaat de brief over natuurlijk. Hè. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen, implicerend, wij hebben een altaar en wij hebben wel degelijk de macht, het recht, de macht, om daarvan te eten. Dat doen wij ook, als het goed is. Wij dienen de Heer en op grond daarvan zorgt Hij voor ons, geeft Hij ons te eten. Ik bedoel het niet meteen letterlijk, dat eten, hoewel ook, maar ook in brede zin. Hij geeft ons al wat wij nodig hebben, op grond van dat wij Hem dienen. En dat is wat in vele brieven steeds opnieuw herhaald wordt. En er staat van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dat wil zeggen degenen die leven in de praktijk onder de wet, onder het oude verbond. En anders lees ik het voorgaande vers even mee. Dat is natuurlijk nooit weg, hè? Context heet dat, hè? Daar staat in vers 9, wordt niet omgevoerd met verscheidene, dat wil zeggen afwijkende. Dan zijn ze onderscheiden, hè? Dan is er scheiding tussen. Wordt niet omgevoerd met verscheidene, namelijk vreemde leringen, want het is goed dat het hart, de inwendige mens, dat het hart gesterkt worden door genade. Er staat een heleboel in één keer, hoor. Het is goed dat het hart gesterkt worden door genade. Wat zijn dus die vreemde en verscheidene leringen? Wet dus. Niet dan? Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door de gezonde leer. Maar dat is een uitdrukking uit Timotheus en Titus, daar vele malen gebruikt. Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Dat wil zeggen, die genade immers die ons zou onderwijzen. Schrijven we het anders op, hè? Titus 2, vers 11 of daar in de buurt. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. En dat zijn, of dat is, de gezonde leer van Christus. En de vreemde leer is logischerwijze wet. Dat woord staat het niet, maar je bent hier in het laatste hoofdstuk van deze brief, het 13e hoofdstuk, waarin gewezen wordt op het onderscheid tussen oude en nieuw verbond. En waarin wij herhaaldelijk werden opgeroepen om te naderen tot de troon der genade. Uiteraard om daar ons te laten onderwijzen in de eerste plaats, te horen naar het woord dat de Heer ons vanaf die troon toespreekt. Het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Een zeer duidelijke verwijzing naar het verleden van Israël levend onder de wet. Want wij hebben een altaar van het welk geen recht hebben te eten die de tabernakel dienen, enzovoort. En dan gaat het meteen verder met het vervolg erop, namelijk, er staat, want welk, met zo'n lastige zin, ik aarzel altijd wat, maar er staat, want welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. En wat daar gezegd wordt, is simpelweg dit, er zijn voor ons maar twee mogelijkheden. Die werden trouwens al eerder aangehaald. Er zijn maar twee mogelijkheden ontleend aan de grote verzoendag, waarover die hele brief eigenlijk spreekt. Hè? Dat is het hart van de brief. Grote verzoendag, de hoge priester die door zijn eigen bloed ingaat en niet door het bloed van stieren en bokken. Het is ontleend aan de grote verzoendag in de eerste plaats en daarna allerlei andere instellingen, waarbij bloed weliswaar gebracht werd in het heiligdom, maar de rest van het dier, de lichamen van die dieren werden verbrand, van die offerdieren werden verbrand buiten de legerplaats. En dus zijn er voor ons met twee mogelijkheden, ze zijn allebei correct. De een is, we hebben een positie in het heiligdom, wij naderen tot de troon der genade, we hebben een hemelsburgerschap ontvangen, we hebben deel aan dat nieuwe verbond, waarvan het heilige der heiligen nou eenmaal de uitbeelding is, enzovoorts. En voor zover we daar niet zijn, omdat we toch nog hier op aarde zijn, en in het vlees en wat er wezen mag, zijn wij buiten de legerplaats en dragen wij smaadheid. Dat is waar, hoe het verder gaat, hè, in Hebreeën 13. Want dan volgt dat gedeelte. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed, waarmee hij volgens hoofdstuk 9 is ingegaan in het heiligdom, het ware heiligdom zelf, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort, dat is buiten de legerplaats, geleden, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Want ook voor de Heer Jezus geldt, hij is in het heiligdom, hij is in de hemel zelf, het ware heiligdom uit Hebreeën 9, en in het nieuwe verbond, eveneens Hebreeën 9, maar wat hier de aarde betreft, is hij buiten de legerplaats, de verworpene, buiten de poort, nog steeds. En binnen de poort komt hij pas in zijn wederkomst. Als hij hier op aarde, onder de volkeren en over de volkeren, zijn koninkrijk zal oprichten. En dan is er sprake van zijn heerlijkheid. En nu we het toch over hebben, kan ik ook wel even eraan toevoegen, dat weliswaar hier en daar geleerd wordt dat als de Heer wederkomt op de Olijfberg, dat hij dan vanaf de Olijfberg, ik weet niet wat verhaal vandaag komt. Soms denk ik dat het gewoon de Joodse gidsen zijn die die dingen vertellen, ter plekke. Maar dat weet ik niet zeker. Ik snap echt niet waar het verhaal vandaan komt. Het idee namelijk dat de Heer op de Olijfberg verschijnt en dat hij dan Jeruzalem zal binnentrekken door die poort die je daar vandaan kunt zien, maar die dichtgemetseld is. Ja, dat is het Joodse verhaal, maar het staat niet in de Bijbel, hoor. Wat in de Bijbel staat, is dat hij ook dan nog niet eens de legerplaats binnengaat. Daar is een goede reden voor. Bij die gelegenheid wordt de legerplaats verwoest. Als hij komt op de Olijfberg. En toen hij in het verleden op de Olijfberg kwam, in een tamelijk feestelijke optocht, om zo te zeggen. Hetgeen wij dikwijls een intocht noemen, ten onrechte. Toen kwam hij, stond hij daar op de Olijfberg, toen zag hij de stad, staat er letterlijk, en hij weende over de stad en hij kondigde de verwoesting van de stad aan. En als in de toekomst de Heer alsnog op de Olijfberg zal verschijnen, zal dat zijn ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Zodanig dat voor zover daar een gelovig overblijfsel is, dat de stad uit zou vluchten, was de bedoeling. Men leest Zacharië 14 bijvoorbeeld, maar in de eerste plaats. Dat zou door stad uitvluchten en vluchten naar de woestijn. Want daar is het verzamelpunt en niet in Jeruzalem. Jeruzalem zou daarna eerst gereinigd moeten worden. Een tijd van 7 jaar die uitgetrokken is om 7 maanden, sorry, ja. Om het gebied te reinigen. En daarna pas zal de stad herbouwd worden. Met andere woorden, hij is buiten de legerplaats. Hij blijft buiten de legerplaats. In onze dagen en ook in zijn wederkomst zal hij ook letterlijk die legerplaats niet ingaan. Maar ik hoop dat u begrijpt dat, ik geloof dat het letterlijk waar is, maar ik geloof net zo goed dat het symboliek is. Je kunt onder legerplaats verstaan de hele samenleving, de hele wereldbevolking, wat het maar is. En hij komt, maar hij treedt daar niet in, hij gaat naar buiten, blijft daar buiten, in de woestijn. Daar is het begin van zijn koninkrijk en wat de legerplaats betreft, er zou oordeel komen over alle volkeren. Die legerplaats zal verwoest worden, hij zult hen in stukken slaan, gelijk een pottenbakkersvat, Psalm 2... En meer van dat soort uitspraken. Verwoesting, vastbesloten, tot het einde toe. Enzovoorts. Kijk, en onze positie van vandaag is precies diezelfde. Buiten de legerplaats. Voor wat de wereld betreft. En voor wat onze geestelijke positie betreft. Die is in het heiligdom. Met een burgerschap, een wandel in de hemelen. Enzovoorts. En daar leven wij van. En ik hoop dat u begrepen hebt, dus nou ook hoe het zit met die twee bokken van Grote Verzondag. Het waren er twee. En ze waren gelijk. En als er gekozen moest worden tussen één van die twee, want dat moest voor de gelegenheid, moest het lot dat maar bepalen, want er was geen verschil tussen. En de ene werd geslacht en het bloed van het lam werd gebracht tot op het verzoendeksel, dat is dus de troon der genade in het heilige der heiligen, in het heiligdom. En dat is één aspect van het verhaal, want het andere aspect was dat andere lam, en die werd gejaagd buiten de legerplaats. Lees het maar na, Leviticus 16, de instelling van grote verzoendag. En die twee bokken stelden eigenlijk hetzelfde voor, het is één ding. En waar is hij dan? Of in het heiligdom, dat is waar, of buiten de legerplaats. En dat is het verhaal. En begrijp je me goed, waarover gesproken wordt, is dus niet over lijden en dood, hoewel het er een rol in speelt, maar dat is niet waar het werkelijk over gaat. Waar het werkelijk over gaat is over de situatie zoals die bestaat in onze dagen, terwijl het grote verzoendag is. Dat is de Hebreeënbrief, samenvattend. En wanneer we de Heer zoeken, gaan wij het heiligdom binnen. Maar naarmate wij het heiligdom binnen gaan, gaan wij ook hier buiten de legerplaats. En dus vind je twee oproepen om wat te doen in de Hebreeënbrief. Eén is dubbel, twee keer namelijk. Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade in hoofdstuk 4 en hoofdstuk 10. En de andere is aan het slot van de brief waar wat aardse zaken besproken worden. En dan staat er, laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En beide zijn correct, dat wil zeggen, ze zijn ook van elkaar afhankelijk. Ik denk dat het moeilijk wordt om het heiligdom binnen te gaan zonder uit te gaan buiten de legerplaats. Ik denk dat het ook het grootste probleem is onder christenen, om niet te zeggen christendom. Men zou wellicht wel het heiligdom willen binnengaan, maar men moet daartoe uitgaan buiten de legerplaats. En dat lijkt, of blijkt, veel moeilijker te zijn. Maar het is wel wat het is, hè? Hangt met elkaar samen. En ja, de karikatuur daarvan is die van die lui in, die ergens op een paal gingen zitten, of wat deden ze? Of ze gingen ergens wonen in een plaghut in de middle of nowhere, als kluizenaars enzovoort, om daar een heilig leven te leiden. Maar dat is de karikatuur. Hè? En toch, er zit iets in. Het is in ieder geval een duidelijk herkenbare illustratie van de positie die wij zouden innemen. De Heer dienen, maar niet als onderdeel van de samenleving, maar eerder daarbuiten. En als er dan toch een samenleving is, is het niet die van die wereld om ons heen, maar het is die van de gelovigen onderling. Wij zitten aan zijn tafel. En wat wij daar voor zegeningen ontvangen, het is niet voor de wereld bestemd, zeker ook niet voor degenen die vasthouden aan het oude verbond, Hebreeën, Hebreeënbrief enzovoort. Het is alleen bestemd voor degenen die op zijn uitnodiging ingaan en tot hem komen. In geloof, maar als gevolg daarvan dus ook uitgaan buiten de legerplaats. Nou, terug naar 1 Korinthe 10. Israël naar het vlees, vers 18, degene die van het altaar eten hebben gemeenschap met het altaar. En hetzelfde geldt dus ook voor de heidenen, die ook een altaar hebben. Zij dienen namelijk een afgod, of zelfs meerdere. En zitten dus aan de tafel der duivelen, om zo te zeggen. Wat er dan staat is dit, hè? Vers 19. Wat zeg ik dan? Er blijven die vragen waarvan het antwoord toch makkelijk zou moeten zijn, kennelijk. Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is? Het antwoord is uiteraard nee, dat niet. Dat is niet wat hij zegt. Wat hij wel zegt, vers 20... dat hetgeen de heidenen offeren, offeren zij de demonen. Kijk, de strekking van vers 19 is ongeveer deze. Men kent de afgoden onder verschillende namen ook, hè. Ik bedoel, Zeus en Jupiter en wie ze allemaal maar waren. En de vraag is, bestaat dat? Is dat iets? En het antwoord is nee. Want Zeus is niet God en Jupiter is niet God, zelfs als Zeus de duivel zelf zou zijn, dat denk ik. Maar het is hetzelfde als Jupiter hoor, de oppergod. Zelfs als, als dat de duivel zou zijn, dan nog is het niks. Dat wil zeggen, het is geen God. Niet werkelijk. En dat is de vraag in vers 19. Is dat reëel? Zijn die goden van die Grieken of van de heidenen in het algemeen, zijn die reëel? Is dat wat? Nee, het is niet wat. Is dat een Groningsisme? Het is niet wat. Nou ja, doe maar. Het is in ieder geval niet wat. Wat de apostel zegt, hij zegt, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, offeren zij aan de demonen, aan de duivelen. Demonen, hebben we het daar niet laatst over gehad? Hier? Staat me zo bij. Nee, dat komt wel eens vaker tegen natuurlijk. Zij offeren aan de duivelen. Dat woord in het meervoud, dat komt eigenlijk niet voor, nou, geloof één keer in de Bijbel. Als er staat duivelen, dan weet je zeker eigenlijk dat er staat demonen. Dat woord. En we hebben daar geen Nederlands woord voor. En als we het toch in het Nederlands moeten zeggen, gebruiken we het Griekse woord. Een demon, één demon, twee demonen. Demonen, demonen. Weet je veel. Duivelen. In werkelijkheid, de duivel is er maar één. De diabolos. Dat is de duivel, de satanas. Hoe je maar heet. Als je een paar titels wil hebben, zoek je hem op in Openbaring 12. Hè? Maar wat er dus staat is dat deze offers in werkelijkheid terechtkomen bij, dat wil zeggen geofferd worden aan de demonen. Dat is trouwens voor de Grieken ook niet helemaal vreemd. Maar de demonen zijn niet de goden. Dat is een misverstand. Het zijn zelfs niet gevallen engelen, hoewel dat dikwijls gedacht wordt. Engelen zijn engelen. Demonen is nog lager volk. Ik probeer het maar even snel te vertellen. Maakt het ook uit. Vertel het even snel, hè. De meeste van u hebben het toch al eens eerder gehoord, dus vooruit, hè. De demonen zijn geesten en geesten zijn demonen, maar volgens de Bijbel zijn ze boze geesten. Bij de Grieken niet, bij de Grieken zijn ze geesten. Waarvan je er hebt goede en slechte, ook volgens de Grieken. Volgens de Bijbel zijn alle demonen boze geesten. Het is makkelijk genoeg, je zoekt het woord demon op via de concordantie of waar je dat mee doet, met de computer van mijn part. Je zoekt die teksten op en je komt vanzelf tegen dat de term demon wordt afgewisseld door boze geest. En dat dat dus hetzelfde is. Het is altijd een beetje komisch hoe het er staat. Er was iemand van een boze geest bezeten en de Heer dreef de demon uit. Of andersom. En of het is hetzelfde, of er staat onzin. Zo makkelijk is het. Als iemand door een boze geest bezeten is, moet de boze geest worden uitgedreven en niet de demon. Tenzij het hetzelfde is, en dat is het dus. Een demon is dus een boze geest. Wat mensen betreft heb je hetzelfde. Wij mensen beschouwen mensen als sommigen als goed en sommigen beter en sommigen slecht. Als goeien en slechten. Naar Gods maatstaven zijn alle mensen boos of slecht. En zo is het met demonen ook. Demonen zijn de lui die volgens de Grieken de communicatie verzorgen tussen God en de mens. Ze zijn de boodschappers. Dat wil zeggen, men spreekt tot de goden, maar die zijn zelf niet bereikbaar. Daar zijn dan dat personeel wat er tussen heen en weer loopt. Dat noemen wij een bode. En dat zijn die demonen dan. Maar het is het laagste personeel van behorend tot de macht der lucht enzovoorts. Nou ja, meer hoef ik er ook eigenlijk niet van te zeggen. Zijn die goden echt? Ja, die goden. Nee, die goden zijn geen goden. Maar nog anders, voor zover er aan afgoden, aan goden, zogenaamde goden geofferd wordt, wordt er geofferd aan demonen. Dat zijn ook de lui die reageren, soms. Want vergis je me niet, demonen doen van alles, hè. We staan een beetje erg dicht bij de materie. Vandaar dat ze de materie ook kunnen, de stof kunnen beïnvloeden, manipuleren. En in de praktijk is het zo dat alle zogenaamde toverij het werk is van demonen. Het zijn in ieder geval geen goden. En ze zijn het ook niet waard om als zodanig beschouwd te worden, maar ze bestaan wel. Dat wel. En ze worden ook niet alleen genoemd boze geesten, ze worden ook genoemd verleidende geesten. En aan de andere kant wordt er gesproken over leringen der demonen. Dat wil zeggen, niet over demonen, maar door demonen. Ik denk dat in hoge mate al die religies en filosofieën en al die ismen geïnspireerd worden door demonen die op een of andere wijze toch zich toegang verschaffen of toegang krijgen tot de mens. In wat vroeger spiritisme heette, waarbij men rechtstreeks, officieel en zonder bedekking gewoon contact zocht met de geesten. Dat bestaat nu nog, alleen het woord is zo belast geworden dat men het na verloop van tijd vervangen heeft door spiritualisme. Maar het is precies hetzelfde. En dezelfde fout wordt ook weer gemaakt. Er zijn mensen die denken dat er altijd, die zien ze bij gelegenheid, dat er een engel bij hen is. Hoe heet zo'n ding? Zo'n figuur, zo'n bewaarengel. Dat is de christelijke term, naar het schijnt. Ik bedoel die anderen, die weet niemand dat. Gelukkig, vrouwelijk. Maar er zijn in die moderne bewegingen, New Age-beweging enzovoort, de Maitreya-beweging enzovoort, daar hebben ze dat allemaal. Hè? Daar hebben ze één of meer engelen om zich heen. Af en toe lees je daar eens een stuk over in het een of andere tijdschrift enzovoort. Daar staat het, maar dat is niet waar. Ze hebben waarschijnlijk wel zo iemand, maar het is gewoon een demon. Hè? Die af en toe geheel of gedeeltelijk ook verschijnt of spreekt en al dat soort dingen meer. De stellige overtuiging waarmee mensen de meest krankzinnige onzin vertellen, die stellige overtuiging is daardoor omdat het hen inderdaad ingefluisterd wordt. Ze horen die stemmen zelfs. Of hun hand wordt bewogen. Ze hoeven alleen maar de pen op het papier te zetten en dan gaat die hand bewegen. Dan schrijven ze van alles op. Echt wel. Ik denk dat de boeken van Madame Blavatsky, dat hij, om maar eens wat te noemen, gewoon rechtstreeks van demonen afkomstig zijn. En geen ander doel dienen dan verwarring te zaaien. En dat is het dan, hè. Dikke boeken vol met wartaal. Tot vandaag in de winkel te koop. Nou, misschien niet op Urk. Verwacht ik niet, maar elders mag het geen al te groot probleem zijn. Toch wel, zuster? Nee, ik weet het niet. Je hebt toch niet gehoord welke naam ik noemde, hè? Toch niet gehoord, hè? Oké. Toen maar weer. Ja. Maar zij offeren de demonen. En niet aan God. En ik wil niet dat gij met de demonen gemeenschap hebt. Want die demonen zijn wel reëel. Begrijp je me goed? In het volgende schriftgedeelte staat dat wij er geen rekening mee zouden houden. Ik doe het ook niet. Maakt me niks uit. Zijn ze er? Oké, niks mee te maken. Kunnen ze het beste negeren, dan heb je er ook het minste last van. Ook in anderen, dat meen ik serieus. Ze zoeken aandacht, zijn net mensen. Dat is ook een reden voor me, die leg ik u nou niet uit. Maar ze willen aandacht hebben. Hoe meer aandacht ze krijgen, hoe hoger ze zich voordoen, zal ik maar zeggen. Je moet ze geen aandacht geven, daar heb ik verder geen last van. Ze zijn er. We nemen het soms voor kennisgeving aan, lopen gewoon door. Laat maar zitten. Doe maar. We zouden er geen rekening mee houden. Dat is wat hierna volgt, maar dat is een paar versen verder. Ik blijf eerst even nog bij vers 20. In mijn Bijbel staan er twee verwijzingen bij, waarvoor vriendelijk dank. Eén naar Leviticus 17, vers 7... En zij zullen ook niet meer hun slachtofferen den duivelen, welke zij na hoereren, offeren. Dat zal hun een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten. Dat wil zeggen, men zal offers brengen aan de Heer en op het altaar des Heren, dat is vers 6. En daarna vers 7, en ze zullen ook niet meer hun slachtofferen aan de demonen. Welke zijn nou hoereren, offeren? Welk woord hier in het Hebreeuws staat, weet ik niet. Sorry, ik weet het niet uit het hoofd, dus ik kan het u niet zeggen. Maar wel weet ik dat als deze uitspraak over dit offeren aan duivelen hier in 1 Korinthe 10 wordt aangehaald, wordt er gezegd, het zijn demonen. Met andere woorden, in het Hebreeuws zijn daar dus ook termen voor, in elk geval. En naast dat vers zou men zeker ook lezen Deuteronomium 32, waar we zijn in de min of meer laatste woorden van Mozes. In vers 16, zij hebben hem, Deuteronomium 32 vers 16, zij hebben hem, de Heere namelijk, tot ijver verwekt door vreemden, de vertalers hebben ervan gemaakt vreemde goden, dat is uiteraard ook de bedoeling, door vreemden. Door gruwelen hebben zij hem tot toorn verwekt. Zodat je meteen moet noteren, opschrijven, dan wel onthouden, dat het woord gruwel een van de aanduidingen is voor een afgod. Dat snapt u toch, hè? Een aanduiding van vreemde goden. En dat moet je noteren, want dat heb je later nodig. Of het in je woordenboek staat, weet ik niet. Maar je hebt het later nodig, als later gesproken wordt over de gruwel der verwoesting, dan moet je weten dat het woord gruwel slaat op een afgod. En eventueel een afgodsbeeld. Dat is niet de meest voor de hand liggende betekenis van de term, maar die betekenis krijgt het in de Bijbel mee. Een van de termen die de Heer zelf gebruikt voor afgoden, omdat zij hem een gruwel zijn. Vreemde goden, door gruwelen hebben zij hem tot toorn verwekt. Zij hebben aan de duivelen geofferd en niet aan God. En nou begrijpt u misschien waarom dat woord goden er inderdaad niet staat in vers 16, waardoor de vertalers gedacht hebben, we vullen het maar in. Maar de Heer zei, door vreemden. Ze hebben namelijk aan de duivelen geofferd en niet aan God. En de duivelen zijn geen goden. Ze worden door mensen tot goden gepromoveerd. Dat is wat er gebeurt. Hè? Men noemt ze goden. En men vindt het heel wat. Er loopt iemand tegen een demon op. Vraag mij niet hoe... Ik had er niet van mij verwacht dat ik u uitleg hoe dat zit met demonie, spiritisme en hoe het allemaal heten mag. Dat is mijn afdeling niet. Maar men loopt tegen zo'n demon op en men denkt meteen dat men oploopt tegen God. Of een of andere God, een God. Nou, dat vindt zo'n demon wel prettig. Die promoveert meteen. Die laat het zich wel aanleunen. Zo werkt dat. Die wordt wel graag geaaid enzovoorts. Want hij is maar een boze geest. Zo werken die dingen. En de Bijbel zegt dus nee, ze zijn er niet. Ja, er zijn er die goden genaamd worden, hebben we gelezen in 1 Korinthe 8. Maar er zijn, bestaan geen afgoden. Er zijn er die zo genoemd worden, maar dat zijn demonen. En dat is ook volgens de Grieken tamelijk laag personeel. Van wat zij wel degelijk als goden beschouwen en het ook niet zijn overigens. Hè? Maar hier staat, ze hebben aan de duivelen geofferd en niet aan God. Aan de goden die zij niet kenden, maar die zij als goden wel degelijk erkenden. Hè? Nieuwe die van nabij gekomen waren voor de welke uw vaders niet geschikt hebben enzovoorts. En de rotsteen die u gegenereerd heeft, hebt gij verlaten. Maar er staat precies die uitdrukking. Zij offeren de duivelen en niet goden. En dat is de uitdrukking die Paulus kennelijk citeert uit Deuteronomium 32 hier in 1 Korinthe 10. Men zou daarnaast trouwens ook lezen vers 38, nu we daar toch zijn. Beginnend vers 37, dan zal hij zeggen, Deuteronomium 32, vers 37, dan zal hij zeggen, waar zijn hun goden? De rotsteen op welke zij betrouwden, welke slachtofferen vet zij aten, welke drankofferen wijn zij dronken, dat zij opstaan en u helpen, dat de verberging voor u zijn, zij. Kijk, Israël zou afdwalen van de Heer, men zou de rotsteen die hen verlost had verlaten. En die rotsteen die zegt, nou ja, oké, dat laat ik je los. Ik zal mijn aangezicht voor u verbergen, want dat is wat hier in vers 20 gezegd wordt. En dan ben je overgeleverd aan de goden die je zelf verkoren hebt. Die goden die je dient. Laat die je dan maar uithelpen. Nou ja, en dat daar niks van terecht zou komen, ja, dat hoef je niet uit te leggen, lijkt mij. Hè? Daar is niks van terecht gekomen, tot vandaag komt daar niks van terecht. Maar goed, zij aten van de tafel der demonen, van het altaar van de demonen. Ze aten hun slachtofferen vet en drankofferen wijn, vers 38. Maar het mocht allemaal niet baten, want zij zijn geen goden en zij kunnen niet helpen. En dus terug naar 1 Korinthe 10, vers 20. Ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, offeren zij de demonen en niet goden. Geciteerd dus uit Deuteronomium. En ik wil niet dat gij met de demonen gemeenschap hebt. Overigens wijs ik er nog even op, in het voorbijgaan, dat in Handelingen 17, Paulus is in Athene, en nadat hij gezien heeft dat de stad nogal op Rome lijkt, het tegenwoordige Rome, vol is van beelden, tempels, afgodsbeelden, spreekt hij hen toe en zegt, ik zie dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Dat wil zeggen dat jullie godsdienstigheid zo groot is, die is onovertroffen op elk punt. Godsdienstig. Maar het woord godsdienst, uitgebreid tot die grote uitdrukking, daar komt het woord God helemaal niet in voor, maar het woord demon wel. Het is afgeleid van demon. En geef maar aan dat die godsdienstigheid van die Atheners niet alleen volgens Paulus rechtstreeks van doen had met demonen, maar volgens de Atheners zelf dus ook. En godsdienst blijkt dus te zijn dienst aan demonen. Nou ja, die worden dan weer geacht op hun beurt de goden te dienen, volgens de Griekse uitleg van de term. Maar het blijft zo dat al die afgoderij, het is gewoon demonie. En spiritisme, spiritualisme, waar helemaal geen verschil tussen is, dat is gewoon demonie. Het zoeken naar, het dienen van, maar ook andersom, het zich onderwerpen aan demonen. Waar het dan maar vandaan komt. Maar volgens de Bijbel is het gewoon personeel van de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, enzovoorts. Goed. Zij offeren de duivelen en niet goden. Ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt namelijk niet twee heren dienen, staat er elders. Gij kunt de drinkbeker des heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Je kunt niet gemeenschap hebben met de een en met de ander. Gij kunt niet twee heren dienen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des heren. En ik hoop dat u begrijpt dat hij hier niet zegt, je kunt niet deelnemen aan het avondmaal als je ook nog eens ergens een afgod of een demon erop nahoudt. Bij wijze van huisdier bedoel ik dan, hè. Want laten we vooral niet met respect over demonen spreken. Dat doet de Bijbel ook niet trouwens. Integendeel, daar gaat het niet over. Waar het over gaat, is dat je in je leven niet deel uit kunt maken van in de praktijk van dat lichaam van Christus en daarin kunt functioneren. En tegelijk deel uit kunt maken van een of andere heidense, hoe moet je dat zeggen, cultuur, samenleving, die in werkelijkheid de demonen dan wel hun hoogste baas dient. Dat is waar het over gaat. En avondmaal en afgodenoffer tegenover elkaar zijn daar de uitbeeldingen van. Het is symboliek. Maar men kan niet allebei doen. Begrijp je me goed? De kwestie is niet of deze Corinthiërs, die kennelijk zo'n vreselijke levenswandel op nahielden, of die wel aan het avondmaal mochten deelnemen. Het gaat helemaal andersom. De apostel gaat ervan uit dat zij het avondmaal vieren. Sterker nog, dat deden zij met groot enthousiasme. Met wat meer nadruk trouwens op maal en ook op vieren. Dat weet u toch, hè? Dat waren complete braspartijen, daar komt het op neer, maar dat staat in hoofdstuk 11. Dat deden ze dus. En de apostel zegt niet dat het niet mag of zoiets. Hij zegt alleen, nou ja, als het over een maaltijd gaat voor je lichaam, dan moet je thuis eten tevoren. Staat daar. Met andere woorden, het betreft dus een symbolische maaltijd. Dat brood en wijn van de tafel des Heren. En wat dat vieren betreft, ja, het is wat inconsequent als je wel enthousiast uitdrukking geeft via deze symbolen aan de onderlinge gemeenschap en die met de Heer, want het is een uitbeelding van de eenheid van de gemeente, terwijl aan de andere kant de een zegt ik ben van die en de ander zegt ik ben van die, 1 Korinthe 1, 1 Korinthe 3 enzovoort, terwijl er zoveel verdeeldheid en onderlinge strijd is. Die dingen verdragen elkaar niet. En hij zegt niet, en dus mag je nou niet dat avondmaal. Hij zegt, dus moet je ophouden met die verdeeldheid. En gewoon doorgaan met het vieren van het avondmaal. In het besef van wat de betekenis daarvan is. Dat is het verhaal. Je moet die dingen niet omkeren. Je kan het trouwens ook niet omkeren. Lees maar verder. Er staat, men kan niet allebei doen, niet de drinkbeker des Heren en de drinkbeker der demonen. Men kan niet deel hebben aan de tafel des Heren in de grote, brede, echte betekenis van de term en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren? Zijn wij sterker dan Hij? Dat zijn twee vragen. Wij tergen de Heren, wij dagen de Heren uit. Zo van, de Heer zegt dat het niet kan, maar wij doen het toch. Alsof het wel zou kunnen. Het kan namelijk niet. Het probleem is dat waar men leeft volgens die wereldse principes, daar doet men de Heer tekort, daar dient men de Heer niet. Anders zou het verder ook niet uitmaken. Want lees maar verder, vast even, vers 23. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Hij zegt niet, je doet dit, maar nou mag je niet het avondmaal. Hij zegt ook niet, je zit aan het avondmaal, maar nou mag je dat andere niet. Alles mag. Staat er. Alles mag. Zo. Naar de mens gesproken, als je dat ergens niet zou zeggen, of als je dat aan iemand niet zou schrijven, zou het juist die Corinthiërs zijn. Maar juist aan hen wordt gezegd, alle dingen zijn mij geoorloofd, en we hebben het al eerder gelezen natuurlijk in hoofdstuk 6. Alles is geoorloofd. Begrijp het niet verkeerd. Er wordt niks verboden, maar wat er gezegd wordt is, die twee dingen kunnen niet samengaan. Het een gaat ten koste van het ander. Zie? En als je dan zo gericht bent op uiterlijke dingen en dus op die avondmaalsviering, die je dan kennelijk nogal overdrijft, want zo is de situatie dan blijkbaar, hij zegt, dan mag je daar wel eens de consequenties uittrekken en je bewust worden dat je ook inderdaad, ook in de praktijk van het leven, aanzit aan de tafel des Heren en dus deel uitmaakt van die grote familie die aan die tafel aanzit. Dat je deel uitmaakt van die gemeenschap der heiligen enzovoorts. U weet wel, die eenheid uit Efeze hoofdstuk 4. Dat gij u benaastigt, Efeze 4, dat gij u benaastigt te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes, dat is het nieuwe verbond, hè? Want één lichaam is het, één hoofd, één geloof, één doop, één Heer, en wat er nog maar meer allemaal staat aan eenheid, om zo te zeggen. Nou goed, maar dat is alleen aan de tafel des Heren. En al het andere doet daar afbreuk aan. Tergen wij de Heer, wij zouden dat niet doen. Zijn wij sterker dan Hij? Wij zijn het niet. En de Heer zelf zei, niemand kan twee heren dienen, enzovoorts. En dan vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd, dat is zo, maar niet alle dingen zijn oorbaar. Mooie vertaling toch? Geoorloofd en oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet. Of niet alle dingen zijn oorbaar. Nog een keer. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Is het idee. In hoofdstuk 6 vers 12 stond. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Dat blijft dus de vaste uitdrukking. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. In de zin van, alle dingen zijn mij geoorloofd, dan ben ik dus vrij. En dat is ook zo. En als je daarna denkt dat het toch verplicht is om alle dingen dan ook te doen, dan ben je weer onder de macht daarvan en dan ben je weer niet vrij. Gek is dat wij... Ik weet echt niet hoe dat komt, maar wij hebben altijd moeite om van wet af te komen. Ik weet niet waarom dat in ligt. Soms misschien ook wel gewoon omdat wij een goede opvoeding genoten hebben en de wet is voor kinderen. Maar als je daarna volwassen wordt, zal ik maar zeggen, voor zover een enkeling van ons dat gegeven is om volwassen te worden, dan hebben wij moeite om daar weer vanaf te komen, hè? Van dingen mochten en dingen mochten niet. Dingen waren verboden, dingen waren verplicht. En als kind dachten we dat het hele leven zo in elkaar zat. En dat blijkt achteraf niet zo te zijn. Integendeel. Het is alleen voor kinderen. En daarna worden wij volwassen. Zo staat het ongeveer ook in Galaten hoofdstuk 4. En dan dragen we ineens dezelfde verantwoordelijkheid. En dan mag alles. Tot ergernis van allen die onvolwassen blijven. Het probleem ervan is bovendien, als alle dingen ons geoorloofd zijn, dan moeten we zelf kiezen en dragen we daar zelf de verantwoordelijkheid voor. En als we van het wettisch denken niet afkomen, dan hebben we meteen het idee van dat alle dingen dus verplicht zijn. Je moet. En dat is ook niet het geval. Het punt is dat wij zelf zouden leren onze keuze te maken... In het leven, en dat is ook kenmerk van volwassenheid, al hoort daar dan bij dat men ook daarvoor verantwoordelijk is. Hè? Je hoeft niet zo'n grote filosoof te zijn om te roepen, vrijheid is prima, maar alleen als het gepaard gaat met verantwoordelijkheid. Want anders bestaat er geen vrijheid, anders bestaat er alleen maar losbandigheid. Ik bedoel, dat is erkende klassieke filosofie. Zo zegt men dat, hè. Vrijheid bestaat niet, tenzij dan dat men ook verantwoordelijkheid draagt. En dan nog, heb ik wel eens erbij gehoord, en dan nog bestaat het niet, tenzij er bepaalde idealen zijn. Dat wil zeggen, dingen zijn waarop men zich richt. Een doelstelling is in het leven, waarheen men onderweg is. En men is vrij zelf de route te kiezen... Maar het heeft geen enkele zin als er zo'n doel niet is, want dan is er geen route, dan is er alleen maar dwalen. Dan appel je maar een eind aan. Bedankt aan meneer Appel voor de Nederlandse uitdrukking, Karel. Maar goed, u begrijpt hopelijk wat ik probeer te zeggen in die paar woorden. Iemand zei, maar je kan toch niet zonder wet leven? Het antwoord is, ja, je kan heel goed zonder wet leven, maar niet zonder doelstelling. Je kan heel goed zonder wet leven. Maar je moet een doel hebben waarop je je richt. Je moet iets hebben om voor te leven. En dat is ook inderdaad bijbels. Naar bijbelse maatstaven is de mens per definitie een dienstknecht. Hetgeen impliceert dat hij per definitie als mens iets moet hebben om voor te leven. En als hij dat niet heeft... Ja, dan moet hij wat anders. Wat houdt hij dan over? Wet, kan hij daarvoor leven? Iemand die hem voorschrijft, doe nu dit en doe nu dat. Zoals de recruten, hè? Ben ik ook ooit geweest. Hè? Je wist niet waar het over ging, je wist niet waar het naartoe moest. Op geen enkele wijze, je was er bovendien te jong voor. Maar er was altijd wel een korporaal of een sergeant die dan... Wachtmeester in mijn geval. Maar ja, broeder, ik wist dat je zo... Oh, dat er niet toe. Maar er was altijd wel iemand die met zo'n ster of een streep... die dan zei wat je moest doen. En dat deed je dan. En meestal ging het dan redelijk goed. Weet je veel. Maar waar het voor was, wisten we niet. Die vent met die stip en die waarschijnlijk ook niet, als je mij vraagt. Maar dat doet er nou niet toe. Het gaat maar even om het beginsel. Hè. Dan leef je daarvoor. Heb je dan een goed leven? Ja, is heel gemakkelijk. Maar je hebt geen uitzicht. Het enige uitzicht was dat wij na 18 maanden, als het een beetje mee zat, weer naar huis mochten. Dat uitzicht, maar daar was het al, had je nog niet alles mee gehad. Hè? Nou goed. En sommige mensen, ook christenen, willen zo leven. Geen idee waar het over gaat, geen idee waar het toe moet leiden. Maar men houdt zich aan de beginselen en dat is het dan. Maar dat zijn de beginselen van dit is verboden en dat is verboden en dat is verplicht en dat is verplicht enzovoorts. Ben je dan vrij? Nee. Het voordeel van dat je in de bak zit, bij wijze van spreken, in een cel zit, dat je gevangen bent. Het voordeel daarvan is dat je niet hoeft te beslissen waar je nou weer eens heen zal gaan. Je kan er toch niet uit. Dat is een hele zorg minder. Toch? En sommigen kiezen daarvoor. Dat is niet om lacherig te doen, echt niet. Al besef ik dat het toch een redelijk komische situatie is. Maar vrijheid, ja, dat is niet maar losbandigheid. Vrijheid wil zeggen dat men iets heeft om voor te leven. En dat is het probleem waar het Nieuwe Testament, laat ik het eens zo zeggen, waar het Nieuwe Testament, met name de Nieuwtestamentische brieven, zo duidelijk, systematisch en ook trouwens via illustraties uiteenzet dat wij als gelovigen vrij zijn van de wet in elk opzicht. Hoe komt het dan dat zo weinig gelovigen daar de consequenties van dragen? Dat wil zeggen, begrijpen wat het betekent en daaruit leven en zo. Hoe komt dat? Veel gemakkelijker, ze hebben geen alternatief. Het alternatief is namelijk de verantwoordelijkheid op je nemen, individueel, dus ik bedoel persoonlijk, om je leven te stellen tot levend heilig Goden welbehagelijk offer. Om je te richten op de dienst aan de Heer. En waar je dat doet, daar raak je vanzelf dat wettische denken kwijt. En dat is ook de bedoeling, want wij als kinderen God zouden verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen leven. En op grond daarvan zouden wij als volwassenen, als zonen gesteld en dus erkend worden van Gods wegen en op die grond ook inderdaad een erfenis ontvangen die voor ons in de hemel bewaard wordt. En wie onder de wet blijft leven, zal niet erven. Ja, dat staat gewoon zwart op wit in de Galatenbrief bijvoorbeeld een paar keer. Dat is niet moeilijk, dat staat er gewoon. Maar hoe dat in de praktijk moet, wel dit. Men moet komen tot overgave aan de Heer. Men moet zijn vertrouwen op hem stellen, zich aan hem overgeven. En daarna kun je rustig zeggen, ons is alles geoorloofd, maar wij zijn ons bewust dat niet alle dingen nuttig zijn. Dat niet alle dingen oorbaar zijn. En dat heel wat zaken zijn die wij dus domweg niet doen. Omdat ze buiten onze hoop, buiten onze doelstelling, maar ik bedoel buiten onze zalige hoop, onze verwachting vallen. De Heer houdt ons iets voor, daar richten wij ons op. En wat daarvan afwijkt, ja, dat zouden we buiten onze levens houden. Voor zover mogelijk. In vers 23 lezen wij dus, alle dingen zijn mij geoorloofd. En nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dan staat het er inmiddels al 4 keer in deze brief. Samen met de uitspraken in 1 Korinthe 6... 2 keer staat erbij, maar niet alle dingen zijn oorbaar. Hetgene tot een herhaalde uitdrukking maakt in de Bijbel. Het moet dus duidelijk zijn. En hier staat er dan nog bij, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Niet alle dingen zijn stichtelijk. En van stichten moet je gewoon weten, ook via het Nederlands, al is het dan oud-Nederlands, dat het woord is voor de bouw van een huis, een tempel eventueel, te stichten. Dat weet u, hè? In notariële akten worden gebouwen niet gebouwd, maar ze worden gesticht. Dat is echt waar. Vast jargon, dat verandert in die kringen ook nooit. Dat is erg conservatief, maar dat is wat het is. niet alle dingen bouwen op. Letterlijk het bouwen van een huis. Oikodome. En oikos is een... domos is een huis trouwens. Maar goed. Maar het gaat over een huis. Een gemeenschap. Wat min of meer hetzelfde is. Suggererend lijkt mij toch, en zeker voor degene die verstandigen zijn, uit vers 15, dat het de bedoeling is dat wij die dingen zouden doen, bij voorkeur, die stichtelijk zijn, die opbouwend zijn. Je kunt zeggen, het gaat dan om dingen die opbouwend zijn voor de gemeente. Ik moet u zeggen dat dat wel mooi geformuleerd is, maar het is in hoge mate academisch. We waren nou toch even in Handelingen 17, daar ging het over filosofen. En academisch, dat is ook een filosofische richting, hè? De academische richting. Academisch, dat wil zeggen, het is allemaal heel interessant, maar gaat u verder. Academisch, het is wel waar, maar het slaat nergens op. Het is wel waar, maar je kunt er niks mee. Kijk u maar in uw woordenboek onder academisch, dan zal het waarschijnlijk niet als eerste optie, eerste betekenis instaan, maar als het een goed woordenboek is, staat het er wel bij. Hè? Dan zeggen we, dat is academisch. Zo van, het is leuk, het is geleerd, maar je hebt er geen fluit aan. Goed. Het bouwt namelijk niet op. En zo kun je ook zeggen van, ja, we moeten bijdragen aan de opbouw van de gemeente. Dan zeg ik, ja, dat is academisch, dat is wel waar. Dat is heel interessant, maar in de praktijk kun je daar namelijk niks mee. Want het leidt er, als het al ergens toe leidt, leidt het ertoe dat wij ineens een plaatselijke vereniging aan het opbouwen zijn. Door het organiseren van puzzelritten en hoe doen ze dat tegenwoordig? Avondjes sjoelen en zo. Het is toch zo gezellig en tot bevordering van de eenheid. Ze doen dat tegenwoordig in het bedrijfsleven ook, maar iets duurder dan sjoelen. Dus wat krijg je dan van die overlevingscursussen of samen parachute springen of iets geks doen, hè? Dat is om de gemeenschapszin, samenhorigheid te bouwen. En ongetwijfeld kunt u mij dat beter uitleggen dan ik het u kan uitleggen. Want ik kom daar niet voor in aanmerking voor dat soort zaken. In werkelijkheid, je kunt niet aan de gemeente als zodanig bouwen. De gemeente als zodanig wordt gebouwd door de Heer zelf. Indien de Heer het huis niet bouwt, wij ook niet. Te vergeefs vroegen de bouwlieden of wat het maar was. Maar in de praktijk, en dat is niet meer academisch, maar volstrekt praktisch, in de praktijk hebben wij van doen niet met de gemeente als een collectief, maar met individuele gemeenteleden. Met mensen. Onze broeders en zusters. En de opbouw van hen gebeurt wel degelijk door ons, zoals wij opgebouwd worden door broeders en zusters in de praktijk. En als we al opgebouwd worden doordat wij onderwezen worden, wel, dat gebeurt onderling. En voor zover wij onderwezen worden door ervaring in de praktijk, levenservaring opdoen, dan is het ook onderling. Als broeders en zusters onder elkaar. En over dat onderlinge leven, dat is de gemeenschap van de gelovigen als zodanig, gaat het hier dus vervolgens. Hè? En inderdaad niet in verband met het collectief van de gemeente als zodanig, maar in verband met de individuele gelovigen. Lees maar verder. Niet alle dingen bouwen op. En dan staat er meteen achter in vers 24, niemand zoeken dat zijns zelfs is. Niemand zoeken slechts zijn eigen dingen, maar een ieder zoeken dat des anderen is, en zoeken in de betekenis van zich richten op, ergens naar streven. Zie? Men zou gericht zijn op de anderen. Kortom, als ik even vooruitgrijp en de volgende verse even samenvat, komt het erop neer, dat voor zover er iets is als afgodenoffer en vlees dat aan de afgoden geofferd is, dan als het over onszelf gaat, wij zijn verstandigen, bovendien, Wij weten, we hebben allen tezamen kennis, hoofdstuk 8, vers 1 en 2. Dus wij trekken ons er niets van aan, vlees is vlees. En afgoden kennen wij niet. En als het een afgoden geoffert is, jammer dan, we nemen het gewoon weer van ze af en eten het zelf op. We gunnen het die afgoden trouwens ook niet. We nemen het gewoon terug. Als het om onszelf ging. Maar het gaat niet alleen maar over onszelf. Wij hebben ook van doen met onze broeders en zusters die deel uitmaken van diezelfde gemeenschap waartoe wij ook behoren. Met hen zitten wij, maar ik bedoel het overdrachtelijk, met hen zitten wij aan één en dezelfde tafel. En het idee is dat er nou eenmaal gelovigen zijn, maar daar hebben we het naar aanleiding van hoofdstuk 8 uitgebreider over gehad, dat er gelovigen zijn die niet die kennis hebben en die zwak zijn en in wier gedachten en in wier hart en in wier levens en in wier geweten wel degelijk ruimte is, plaats is voor afgoden, demonie en weet ik veel wat. Voor hen liggen die dingen anders. Want die zijn er net van verlost. Toen ze tot geloof kwamen, zal ik maar zeggen. En proberen die gewoonte achter zich te laten. En dan zitten ze met ons aan één tafel. En nou bedoel ik het letterlijk. En wij eten gewoon wat aan de afgoden geofferd is. En zij zijn er net van bevrijd. Kijk, dat maakt het dus lastig. En dan is de vraag, wat doen we in zo'n omstandigheid? En het antwoord is, dan eten we het ook niet. We doen niet mee. En wat er dan staat is, dat is om des gewetens wil, maar niet ons geweten, maar hun geweten. Omdat zij er niks mee kunnen. We houden met de zwakkeren rekening. Ik ben altijd geneigd daar meteen op af te dingen. En ik denk terecht, zou men daar ook iets op afdingen? Ik had ook moeten zeggen, niet degene die zwak zijn, ik had moeten zeggen degene die nog zwak zijn. Want je hebt er natuurlijk ook, die waren ooit sterk en zijn daarna zwak geworden. En of je met zulke rekening moet houden, dat waag ik te betwijfelen. Maar goed, zie je nou verder ook niet aan de orde. Maar wat aan de orde is, is dat ons zijn alle dingen geoorloofd. Maar wat wij doen zou gericht zijn op de opbouw van de gemeente en in de praktijk is dat de opbouw van de individuele gelovigen. En dus niemand zoeken dat zijn zelfs is, maar een ieder zoeken dat des anderen is. Er staan in mijn Bijbel twee tekstverwijzingen onder. Dus één is 1 Korinthe 13, daar komen wij vanzelf nog, dat gaat over de liefde zoekt zichzelf niet, maar zoekt de ander. Komen wij nog wel. En wat verder genoemd wordt is Filippenzen 2 vers 4, maar men zou ook lezen vers 21. Filippenzen 2 vers 4. Waar eerst staat de een achter de ander uitnemende dan zichzelf. En dan, en ieder ziet niet op het zijne. Er staat niet zoeken, maar zien. Maar dat maakt in de praktijk weinig verschil. Het is zich ergens op richten. En ieder ziet niet op het zijne, op zijn eigene. Maar in ieder ziet ook op hetgeen der anderen is. En zo op elkaar gericht zijn. En men zou daarnaast ook aandacht hebben voor vers 21. Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En om dat laatste gaat het uiteindelijk, hè. Per slot onze broeders en zusters, ook de nog zwakke broeders en zusters, zijn niettemin van Christus Jezus. En zijn het voorwerp van zijn werk tot opbouw van de gemeente, en wij zouden dat niet dwarsbomen. Waarom ook niet? Wij mogen alles, maar u en ik weten dat als er jonge mensen of kinderen bij zijn, dan gedragen wij ons ook wat netter, want het is beter voor hun opvoeding. Ze zouden het maar verkeerd uitleggen, enzovoort. We passen ons daaraan aan. zit me aan te kijken van waar heeft hij het over. Dat doen jullie hier op Urk toch ook of niet? Nee, dat weet ik dan niet. Vertel het me maar niet dan, hè. Maar zoiets, je houdt rekening met omstandigheden. En de wijze waarop je je thuis gedraagt, ja, dat is ook soms anders als je bij iemand anders over de vloer komt, hè. Ik bedoel, thuis gedraag ik me altijd netjes, maar als ik bij u ben, weet ik dat niet. Nou goed, dat doet er nog niet. Of het was andersom of zo. Maar zoiets, dat pas je toch aan de omstandigheden aan. Zo is dat, hè. En voor de Urkers weet ik het zeker, want als ze naar de kerk gaan, dan lopen ze er ook heel anders bij dan door de week. Heb ik gezien. Vond ik erg opvallend. Vind ik toch wel aardig eigenlijk. Ik bedoel het niet lelijk, ik bedoel het echt positief. Dat denk ik wel, ja. Als je naar een bijeenkomst gaat om de Heer te ontmoeten, dan mag wel een beetje stijlvol, denk ik altijd wel, hè. Of het dan ook meteen ouderwets moet zijn, ja, dat weet ik ook niet. Daar heb ik geen verstand van, hè. Maar goed, men past zich aan. En dat is het enige wat hier gezegd wordt. Een samenleving kan ook alleen maar bestaan als men zich aan elkaar aanpast. Wij hebben daarvoor, vroeger hadden we daarvoor de zogenaamde etiketten. Dat ging niet over de grote dingen van het leven. Dat is de ethiek. Maar daaronder had je de etiketten, dat is de kleine ethiek letterlijk, en dat zijn zo van die tamelijk onbenullige gedragsregels, maar ze worden wel van belang als je met elkaar omgaat. Al was maar omdat we ons niet aan elkaar zouden ergeren. Dus er zijn bepaalde voorschriften dan die redelijk algemeen aanvaard worden enzovoorts, hè. En als je het jouwe zoekt, of als je graag aandacht wil hebben, of de aandacht wil trekken, weet je wat je dan doet? Dan trek je van de etiketten dus even niks aan. Dan krijg je de aandacht, ja. Maar het is een storende factor dan. Kortom, misschien zou ik moeten zeggen, in dit schriftgedeelte gaat het niet over de ethiek, het gaat over etiketten. Maar misschien verlaag ik het daarmee te veel, hè. Want klein is het echt niet. Het is eigenlijk de leefregel van de gelovigen. Dat wil zeggen, het gaat erom dat wij elkaar respecteren, met elkaar rekening houden en inderdaad zoveel als in ons vermogen ligt vrede houden met alle mensen, maar zo staat het elders, en op zijn minst elkaar geen aanstoot geven. Begrijp je me goed? Dat te voorkomen is in de tegenwoordige samenleving tamelijk onmogelijk als u het mij vraagt. Maar neem niet weg dat je toch op een of andere wijze daar je best voor zou doen. En dus staat er, vers 25, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, met andere woorden, je gaat niet vragen of het misschien aan de afgodigen of het is zo ja en waarom niet en hoezo, je wil het gewoon niet weten. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende, om des gewetens wil, want als je er wel van weet, dan heb je toch weer dat probleem. Oh, het is een afgodenoffer. Moet ik het nou eten? Zal ik het eten of niet? Koop ik het of niet? Dan heb je dat probleem weer. Je mag alles. Waarom zou je problemen op de hals halen? Dus je vraagt het gewoon niet. Je wil het niet weten. Hè? Waarom ook? Want staat er vers 26, want de aarde is des Heren en de volheid derzelve. Men heeft zich gehaast om er enige schriftplaatsen bij te vermelden die verwijzen naar het Oude Testament, waar deze woorden voorkomen, want het is natuurlijk toch citaat uit het Oude Testament, Exodus 19 vers 5, want de ganse aarde is mijn, staat daar. Wat hebben we nog meer? Psalm 24, vers 1. De aarde is des Heren, mitschades haar volheid, de wereld en die daarin wonen enzovoort. Het is allemaal van de Heer. En we hebben altijd nog die andere uitdrukking, ik meen uit Timotheus, waar staat dat niets onrein is in zichzelf. En dat die onreinheid alleen maar, die bestaat wel, maar die bestaat alleen in het geweten, in de opvattingen, in het hart van een mens. Als je iets onrein acht, dan is het onrein, staat er. logische wijze, want het zou eventueel je geweten besmetten. Ik meen dat het 1 Timotheus 4 was. Dat was niet die ik bedoel, geloof ik, maar vooruit. Maar 1 Timotheus 4 heeft daar wel degelijk over. Over vers 4 van 1 Timotheus 4. Want alle schepsel Gods is goed. En er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijn. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed en zo verder. Maar het was niet eens de uitdrukking die ik bedoelde. Was het Titus? Nou, ik weet het. Het ontschiet me. Titus 1 vers... Ja, die bedoel ik, ja. Eveneens links onder aan de bladzijde. Precies, die bedoel ik. Dank u wel. Titus 1 vers 15. Alle dingen zijn wel rein. Den, dat wil zeggen voor de reinen, voor degenen die er zelf rein zijn. Maar voor de bevlekten en ongelovigen... Even langzaam, hè. Hoe komt het dat iemand bevlekt is? Omdat hij ongelovig is. Ja, precies, ja. Bepaalde dingen niet weet of niet accepteert. Maar voor de bevlekten en ongelovigen is geen ding rein. Maar beide hun verstand en dus hun geweten zijn bevlekt. Het is een kwestie van hoe men er tegenaan kijkt. Maar in zichzelf is geen ding onrein, zegt de Bijbel. Misschien is dat een hogere norm dan die de medici dan wel de diëtisten hanteren. Het zal best zo zijn dat bepaalde voedingsstoffen voor een mens redelijk slecht zijn in vergelijking tot andere. En het kan ook best zijn dat u beschikt over een zodanige dispositie dat u bepaalde soorten voedsel niet verdraagt. Dat kan toch? Nee, je kan ergens allergisch voor wezen. Dat kan, hè. Dat is modern trouwens, om ergens allergisch voor te zijn. Heel modieus. Nou ja, we zullen er niet mee spotten, maar het is inderdaad zo. Sommige mensen verdragen bepaalde voedingsstoffen niet. Sommige mensen kunnen niet tegen aardbeien. Anderen niet tegen varkensvlees. Of tegen komkommer. Weet je veel wat het maar was. Ook alweer... Dat is wel zo, maar dat wil nog niet zeggen dat die dingen in zichzelf dus onrein zijn. Het kan ook zo zijn dat wij van nature zoveel tekortkomen, zoveel mankeren, dat we er niet meer tegen kunnen. Ik zag vanmiddag nog een kat van een van onze buren drinken bij ons uit de vijver. En die vijver is toch vies, jongens? Als ik eruit zou drinken, ik zou echt ziek worden, weet ik heel zeker. En u waarschijnlijk ook. Waarom drinken die katten eruit? Want die kat van mij bijvoorbeeld, die drinkt er ook uit, maar die is ook gek op een glaasje vers getapt water, hoor. Vers getapt. Moet de kraan eerst 5 minuten doorlopen, tot het goed koud water is waardoor die kraan komt. En eerder drinkt ze het niet. Maar het beest drinkt wel degelijk af en toe een paar slokjes uit die vijver. Waarom? Ik denk dat ze het doen om immuun te blijven, om weerstand te hebben tegen de meest uiteenlopende soorten van bacteriën en allerlei dingen die een mens, maar die ook een kat kunnen aantasten. En wij zijn zo schoon geworden, zo rein, dat we bij de minste kleine beetje verontreiniging worden we meteen doodziek. Dat is echt waar. En daarom laten we ons inenten. Ik vind het ook zo bespottelijk, jongens. Misschien is het toch aardig om dat op elke keer te zeggen. We dissociëren ons van alles, want we moeten vooral schoon zijn. Dat heet smetvrees. En als gevolg daarvan laten we ons inenten. En het zou je gedacht zijn wat een rommel je dan je lijf binnenkrijgt. Hè? En velen worden daar dan ook ogenblikkelijk ziek van. Terwijl de bedoeling was dat ze juist diezelfde ziekte, we tegen ze ingaan, juist niet zouden krijgen. Het is allemaal zo krom. Ik denk dat we misschien allemaal regelmatig uit onze vijver moeten drinken. En dat die kat wat verstandiger is dan wij. Denk ik eerlijk gezegd. Maar ik neem niet de proef op de som, dat durf ik niet. Per slot staat het niet in de Bijbel hè, dat moet. Hè. Maar soms...
Hè? Zeg allemaal een bedevaart met jouw vijf.
Ja, dat bedoel ik, ja. Ja, precies. Nou goed, zoiets dus. Hè. Maar er is niks onrein in zichzelf. En als er dan toch zo'n discussie over ontstaat, is het niet om het effect dat zoiets zou hebben op ons of iets dergelijks, maar het effect wat het heeft op onze medegelovigen, die daar anders tegenaan kijken, die er anders over denken, die er andere ervaringen mee gehad hebben enzovoorts. En als je zwak bent, ja, dan is het te hopen dat de mensen om je heen met die zwakheid wat rekening houden. En dat wordt ons gevraagd dus, hè, om daar rekening mee te houden. Alles is mij geoorloofd, de hele aarde is des Heren en de volheid derzelve. Maar wij houden rekening met elkaar, want de eenheid van de gemeente is een kostbaar ding. Die is van Gods wegen tot stand gebracht en wij worden geacht in de eerste plaats daar geen afbreuk aan te doen. En vervolgens ook om daaraan bij te dragen. De eerste plaats ons benaastigen om die eenheid te bewaren en vervolgens bij te dragen en aan elkanders opbouw. Nou goed, daar moeten we het voor vanavond bij laten, want het is toch alweer tijd. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor het grote voorrecht te mogen aanzitten aan uw tafel, een deel te mogen hebben aan dat leven dat u ons geeft en al wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. We danken u, Vader, voor dat grote voorrecht dat u ons getrokken hebt uit een duistere, onwetende wereld en ons geplaatst hebt in uw licht, opdat we in dat licht zouden wandelen en opdat we onze harten zouden laten vullen met uw woord, dat daarin geplant zal worden om onze zielen zalig te maken. We danken u ook dat wij mogen leren verstaan dat wij deel hebben gekregen aan een heel andere gemeenschap, niet die van de legerplaats, niet die van de wereld als zodanig, maar die van uw kinderen. Dat volk dat u roept uit de heidenen en maakt tot volk voor uw naam, dat volk ook waaraan u een hemels burgerschap, een hemelse erfenis gegeven hebt. We danken u dat we daarin mogen wandelen, daarin mogen leven, in verbondenheid met u, dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat wij zelf de verantwoordelijkheid zouden leren dragen voor onze levens, nadat en doordat wij bekendgemaakt zijn met uw werk, met de verborgenheid van uw wil, met uw werk dat u doet in onze tegenwoordige tijd, waarbij u ons verlost van die zonde, verlost van de dienstbaarheid der zonde en der dood en der wet, en ons plaatst in uw gemeenschap, opdat we zouden leren leven uit wat u geeft, uit de rijkdom van uw genade, en opdat we zouden leren verantwoordelijkheid te dragen voor onze eigen levens die gewijd zouden zijn aan uw dienst. Daarom komen wij tot u en vragen u, Vader, bewaart u ons voor deze wereld, voor de boze, voor die leringen der demonen. En bekrachtigt u ons door uw woord, dat onderwijs in de genade en het leven daaruit, opdat onze levens mogen bevonden worden tot heerlijkheid van uw naam. Amen.